Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gemeente gaan zingen van Psalm 37, het derde vers. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op Hem en de uitkomst zal niet falen. En wat er verder volgt in Psalm 37, vers 3. Luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit het eerste boek van Mozes, Genesis, hoofdstuk 27 en daarvan het eerste tot en met het 29ste vers. Schriftlezing voor deze morgen is Genesis 27, vers 1 tot en met 29, na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dan lezen wij nu Genesis 27, te beginnen bij vers 1. En het geschiedde, als Isaac oud geworden was en zijn ogen donker geworden waren, dat hij niet kon zien. Toen riep hij Esau, zijn grootste zoon, en zeide tot hem, mijn zoon. Hij zeide tot hem, zie hier ben ik. En hij zei, zie nu, ik ben oud geworden. Ik weet de dag mijns doods niet. Nu dan, neem toch uw gereedschap, uw pijlkoker en uw boog, en ga uit in het veld en jaag mij een wildbraad. En maak mij smakelijke spijzen zoals ik ze gaarne heb, en breng ze mij dat ik eten, opdat mijn ziel u zegene eer ik sterve. Rebekka nu hoorde toe, als Isaac tot zijn zoon Esau sprak. En Esau ging in het veld om een wildbraad te jagen, dat hij het inbracht. Toen sprak Rebekka tot Jacob, haar zoon, zeggende, zie, ik heb uw vader tot Esau uw broeder horen spreken, zeggende, breng mij een wildbraad en maak mij smakelijke spijzen toe, dat ik eten. En ik zal u zegenen voor het aangezicht des Heeren voor mijn dood. Nu dan, mijn zoon, hoor mijn stem in hetgeen ik u gebied. Ga nu heen tot de kudde, haal mij vandaar 2 geitenbokjes, en ik zal ze voor uw vader maken tot smakelijke spijzen gelijk hij gaarne heeft. En gij zult ze tot uw vader brengen, en hij zal eten, opdat hij u zegenen voor zijn dood. Toen zei Jacob tot Rebekka zijn moeder, zie, mijn broeder Esau is een harig man en ik ben een glad man. Misschien zal mijn vader mij betasten en ik zal in zijn ogen zijn als een bedrieger. Zo zou ik een vloek over me halen en niet een zegen. En zijn moeder zei tot hem, uw vloek zij op mij, mijn zoon. Hoor alleen naar mijn stem en ga en haal ze mij. Toen ging hij en hij haalde ze en bracht ze zijn moeder. En zijn moeder maakte smakelijke spijzen gelijk als zijn vader gaarne had. Daarna nam Rebekka de kostelijke klederen van Esau, haar grootste zoon, die zij bij zich in huis had, en zij trok ze Jacob, haar kleinste zoon, aan. En de vellen van de geitenbokjes trok ze over zijn handen en over de gladdigheid van zijn hals. En ze gaf de smakelijke spijzen en het brood, welke zij toegemaakt had, in de hand van Jacob, haar zoon. En hij kwam tot zijn vader en zei, mijn vader, en hij zei, zie, hier ben ik, wie zijt gij, mijn zoon? En Jacob zei tot zijn vader, ik ben Esau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan, gelijk als gij tot mij gesproken had. Sta toch op, zit en eet van mijn wildbraad, opdat uw ziel mij zegene. Toen zei Isaac tot zijn zoon, hoe is dit, dat gij het zo haast gevonden hebt, mijn zoon? En hij zei, omdat de Heere uw God dat heeft doen ontmoeten voor mijn aangezicht. En Isaac zei tot Jacob, nader toch dat ik u betast aan mijn zoon. Of gij mijn zoon Esau zijt, zelf zijt of niet. Toen kwam Jacob bij tot zijn vader Isaac, die hem betastte en hij zei, de stem is Jacobs stem, maar de handen zijn Esau's handen. Doch hij kende hem niet, omdat zijn handen harig waren, gelijk zijn broeders Esau's handen, en hij zegende hem. En hij zeide, zijt gij mijn zoon Esau zelf? En hij zeide, ik ben het. Toen zei hij, stel het nabij mij dat ik van het wildbraad mijn zoons eten, opdat mijn ziel u zegene. En hij stelde het nabij hem en hij at. Hij bracht hem ook wijn en hij dronk. En zijn vader Isaac zeide tot hem, kom toch bij mij en kus mij mijn zoon. En hij kwam bij en hij kuste hem. Toen rook hij de reuk zijn klederen en zegende hem. En hij zeide, zie de reuk mijn zoons is als de reuk des velds, het welk de Heere gezegend heeft. Zo geve u dan God van de dauw des hemels en de vettigheden der aarde en menigte van tarwe en most. Volken zullen u dienen en natiën zullen zich voor u nederbuigen. Wees Heer over uw broeders en de zonen uwer moeder zullen zich voor u nederbuigen. Vervloekt moet hij zijn, zo wie u vervloekt, en zo wie u zegent, zij gezegend. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij gaan luisteren naar de grote lijn van dit Bijbelgedeelte. In bijzonder een drietal versen vraagt onze aandacht. Allereerst het vierde, daarna het achtste en vervolgens het 22e vers. We lezen Gods woord en onze tekst deze morgen allereerst in Genesis 27 vers 4. En maak mij smakelijke spijzen, zoals ik die gaarne heb, en breng ze mij dat ik eten, opdat mijn ziel u zegene, eer ik sterve. En dan vers 8. Nu dan, mijn zoon, hoor mijn stem in hetgeen wat ik u gebiede. En tenslotte 22e vers. Toen kwam Jacob bij tot zijn vader Isaac, die hem betastte. En hij zeide, de stem is Jacobs stem, maar de handen zijn Esau's handen. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken om zijn onmisbare zegen te vragen. Heere, grote en majesteitelijke en verheven koning in de hemel. U hebt ons in uw sparende goedheid nog willen samenbrengen onder uw woord. Het zij dat we hier in dit kerkgebouw mogen zijn, het zij dat we thuis meeluisteren. En misschien dat we vanmorgen naar de kerk gegaan zijn met zoveel zorgen en bezwaren in ons hart. En toen kwam er vanmorgen in uw huis dat woord uit een van de psalmen. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg uw oog op God gericht. Heere, zouden we dat deze morgen mogen ontvangen van u. Dat we het oog op u gericht krijgen. En dat we het oog op u gericht mogen houden. U kent alle zorgen. U weet er ook van als we misschien met vrees en beven onze plaats in dit kerkgebouw weer hebben ingenomen. We konden niet langer thuis blijven. Uw huis trok. Maar tegelijkertijd, u kent ook de omstandigheden en de zwakheid van ons broze bestaan. Heere, wil u over ons, ja over heel de gemeente waken. Ook over degene die wel thuis meeluisteren. We dragen een ieder aan u op. En Heere, als we dan deze morgen voor uw heilige ogen naderen, past het ons om ons allereerst voor u te verootmoedigen. Want u bent de heilige en de grote God, die uw stem nog wilt laten horen in de prediking van uw woord. Maar waar hebben wij onze stem in de achterliggende tijd voor gebruikt? En bij welke stemmen om ons heen hebben wij ons oor te luister gelegd? Heere, wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. Wat is er veel in onze gedachten en woorden en overleggingen en daden dat voor u de heilige God niet kan bestaan. En Heere, maak ons eerlijk, schenk ons ontdekkend licht opdat we het mogen zien en opdat we ook met een verbroken hart onze schuld voor u de Heere mogen belijden. Wil u het geven, Heere? Geschiedenis die vanmorgen de stof van onze overdenking vormt, leert ons wel dat er van een mens, zelfs van een mens na ontvangen genade, niets goeds te verwachten is als het van hemzelf moet komen. Het kan alleen als het van uw kant komt. En Heere, zou u zo nog vanmorgen in ons midden willen zijn en zou u zo ook vanuit uw woord nog tot ons hart willen spreken. U weet wat we nodig hebben. Dan dragen we elkaar aan u op in de moeite en in de zorgen en de omstandigheden van het leven. En dan denken we heel bijzonder aan degene bij wie er rouw en verdriet kwam. We denken dan ook heel bijzonder aan de familie Vuik uit Hendrik Iduambacht, van wie een geliefde vriend op zo jonge leeftijd uit het leven werd weggenomen. Ach Heere, wat kan er dan zoveel door ons heen gaan? Wat is het ook een ernstige roepstem. En we bevelen dan de familie, de nabestaanden, ook hartelijk aan u de Heere aan. Zou u willen geven wat nodig is, als juist in dagen van rouw en verdriet zo moet worden ingeleefd, dat vlees niet kan missen. Heere, geeft u kracht. En gedenk ook de familie uit onze gemeente die het verlies zo voelt. Heren, we denken aan andere rouwdragenden. We hebben in de achterliggende week de roepstemmen zo heel dichtbij soms horen klinken. Zou u willen ondersteunen en sterken allen die treuren om het verlies van een geliefde? En dat kan ook zo zijn wanneer een geliefde al langer geleden van onze zijde werd weggenomen. Heren, de psalmdichter zegt het en mag het vanmorgen ons gebed zijn. Gij ziet het immers, Heere, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het in uw hand geeft. Heere, mag dat gebeuren. Ook deze morgen, als we het gemis van een vader of een moeder, van onze man of vrouw, van ons kind of kleinkind, van onze vriend of vriendin, zo erg voelen. Heere, schenkt u troost in noden, grote hoorder van het gebed. We dragen aan u op de zieken van de gemeente. Wil u ook aan hen denken? Wil u met hen zijn, Heere? U weet wat ze nodig hebben. Als ze te maken hebben met pijn en met de afbraak van het lichaam. U kent ook degene onder ons die behandelingen ondergingen en die over enige tijd weer onderzoeken moeten ondergaan om na te gaan in hoeverre de behandelingen hebben geholpen. We bidden, Heere, geeft u uw zegen, uw onmisbare, onverdiende, maar zo onmisbare zegen over al die behandelingen. Denkt u aan hen voor wie het psychisch moeilijk en donker kan zijn. Heere, wil u ze helpen? Wil u ook in dat opzicht middelen geven en middelen zegenen? En wil u uw bewarende handen ook in die omstandigheden over ons uitbreiden? Heere, zo leggen we alle omstandigheden voor u neer. We bidden of u de prediking van uw woord vandaag wil gebruiken tot eeuwige zegen in het midden van de gemeente en in het midden van degene die met ons luisteren. Heere, u weet wat we nodig hebben. U weet als wij nog onbekeerd zijn. U hebt de sleutel tot gesloten harten. En zou u gesloten harten willen openen door het werk van uw almachtige genade. Maar zou u ook, Heere, willen denken aan degene die u mogen kennen en vrezen. U weet ook waar ze zich geestelijk bevinden, en wat voor onderwijs ze nodig hebben, wil u het vanmorgen schenken door de prediking van uw woord heen. Het kan niet uit ons, wij hebben het niet verdiend, maar het kan ook niet om ons luisteren of om ons spreken. Heren, wij staan ook vanmorgen met lege handen op de preekstoel. Maar wil u ze vervullen en wil u geven dat er dan zo mag worden uitgedeeld? Mogen we uw naam erkennen dat u ons na enkele weken van rust weer elkaar laat ontmoeten. Heren, mag dankbaarheid ons hart vervullen. U hebt het gegeven dat we zo weer onder het woord elkaar mogen ontmoeten en schenk alles wat nodig is. En toch, hoe groot het is dat we zo elkaar weer ontmoeten mogen, maar laat de mens, welke mens dan ook maar wegvallen, ook op de kansel, opdat u mag overblijven met onze ziel en opdat we met Jacob zouden mogen getuigen, de Heere was aan deze plaats. Sterk alle die een taak in de dienst hebben, gedenk degene die in de gezondheidszorg of in andere beroepen van noodzakelijkheid werkzaam zijn. Geef u wat nodig is. We vragen het alles om Christus wil alleen. Amen. We willen gaan zingen van Psalm 81, 12e en 13e vers. 81, 12, opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En ook het 13e vers. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Er zijn deze zondag 3 collecten. Op ander moment krijgt u gelegenheid uw gaven over te maken. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede voor de diaconie. En de derde voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Wij leven, gemeente, in een wereld waarin ontzaglijk veel stemmen te horen zijn. Stemmen van de mensen om ons heen, onze familie, vrienden. Al zijn er ook mensen van wie je soms hoort dat ze zo aan het einde van de dag, wanneer je ze spreekt, zeggen: en dat is de eerste stem die ik deze dag gehoord heb. Die zijn er ook. Maar dan komen er toch nog allerlei stemmen op ons af vanuit het wereldgebeuren, vanuit het nieuws, vanuit de reclame, vanuit jongeren allerlei vlogs en muziek. En te midden van al die stemmen die naar je toe komen, is er ook die ene oude stem die altijd nieuw is. Die stem die al heeft geklonken in je leven toen je nog heel jong was. De stem van Gods woord. Toen u luisterde naar een geschiedenis uit Gods woord die aan tafel werd voorgelezen, of op school werd verteld, of op de zondagschool. En die stem die klinkt iedere keer weer in ons leven. De stem van Gods woord. Een roepende stem. Soms klinkt die stem ook nog eens in de omstandigheden van het leven, in de dingen die om ons heen gebeuren, als een hele indrukwekkende, dringende roepstem. Zoek mij en leef. Hoe staat u tegenover die stem? Als we vanmorgen met de hulp van de Heere willen gaan luisteren naar een van de geschiedenissen uit het leven van Jacob, en we horen daarin verschillende stemmen klinken, laat het dan mogen zijn met die vraag in gedachten: hoe staan wij tegenover de roepende stem van God in ons leven? Zo willen we dan gaan luisteren naar drie stemmen rond de zegen van de Heere. Dat schrijven we als thema boven de preek. Drie stemmen rond de zegen van de Heere. Allereerst luisteren we naar de stem van Isaac. In vers 4. Waar Isaac zegt: en maak mij smakelijke spijzen, zoals ik ze gaarne heb, en breng ze mij dat ik eten, opdat mijn ziel u zegene eer ik sterf, voordat ik sterf. In de tweede plaats luisteren we naar de stem van Rebecca, die in vers 8 heel nadrukkelijk tegen Jacob zegt: nu dan, mijn zoon, hoor naar mijn stem in hetgeen dat ik u gebied. En tenslotte letten we op de stem van Jacob, waar zijn vader van zegt in vers 22, de stem is Jacobs stem, maar de handen zijn Esau's hand. Dus de stem van Isaac, van Rebecca en van Jacob. Ons teksthoofdstuk van deze morgen, gemeente, brengt ons in de levensavond van Isaac. Isaac is oud geworden, zo staat er aan het begin van het hoofdstuk. Uitleggers hebben uitgerekend dat hij zo'n 137 jaren oud moet zijn. En nou is Isaac uiteindelijk wel 180 jaar geworden, toch is hij echt gekomen in de avond van zijn leven. Het licht in zijn ogen is gedoofd, hij kan niets meer zien, zijn ogen zijn donker geworden, zo staat er in vers 1 van hoofdstuk 27. En dan gaat die oude Isaac zijn zoon Esau roepen. In gedachten zien we het voor ons. Esau, inmiddels overigens ook al op leeftijd, Esau is in de geschiedenis van ons teksthoofdstuk al 77 jaar. Maar toch, zo leren we uit Gods woord, nog in de kracht van zijn leven. Dat lag in die tijd van de aartsvaders blijkbaar toch nog wel wat anders. En Esau staat daar met zijn ruwe uiterlijk, jager van beroep, gehard door zijn dagelijkse werk. Esau staat daar ook als een man die een weg van goddeloosheid is gegaan in zijn leven. Kijkt u nog even mee met mij naar de laatste twee versen van het vorige hoofdstuk, Genesis 26. Daar staat, als nu Esau 40 jaar oud was, nam hij tot een vrouw Judith, de dochter van Beeri de Hetiet, en Basmat, de dochter van Elon de Hetiet. Esau neemt dus twee vrouwen en ook nog eens twee heidense vrouwen. En dan staat er zo nadrukkelijk achteraan in vers 35. En deze waren voor Isaac en Rebecca een bitterheid des geestes. Daar hebben vader en moeder Isaac en Rebecca een bitter verdriet van gehad. Rebecca ook. Maar Isaac, die Esau zo bijzonder lief had en ook eigenlijk de voorkeur gaf wat niet goed was, ook bitter verdriet. Esau, een harde, wat onverschillige, oppervlakkige, goddeloze man. Daar staat hij. En vader Isaac heeft Esau bij zich geroepen. Wat zal hij dan gaan zeggen tegen zijn zoon? Laten we eens gaan luisteren naar de stem van Isaac. We lezen eigenlijk dat wat hij zegt tegen Esau in drie dingen uiteenvalt. Allereerst vers 2. En hij zei, zie nu, ik ben oud geworden, ik weet de dag van mijn dood niet. Dat is het eerste. Esau, u bent 77, ik ben 137, ik ben oud geworden, ik weet de dag van mijn dood niet. Dat is al een preek op zich, gemeente van morgen. Wij weten de dag van onze dood niet. Gisteren kregen wij bericht dat van een gezin dat op dezelfde plaats was als waar wij in de achterliggende weken waren, op vakantie, dat de moeder van dat gezin was gestorven. Ze gingen tegelijk met ons weg. En na een week moesten ze terug, omdat moeder niet in orde was en ziek werd. En ze kwamen terug in Nederland en moeder moest worden opgenomen in het ziekenhuis. En na een week overleden. En heel die geschiedenis die konden we zo nalezen. Dat kan dan tegenwoordig op een blog. En daar stonden nog wat foto's bij. En dat trof ons eigenlijk ontzettend. Dat waren, om zo te zeggen, dezelfde vakantiefoto's als die wij ook hadden gemaakt. In dezelfde leeftijd. Een mens weet de dag van zijn dood niet. En de foto's die we bij wijze van spreken in de achterliggende weken zouden hebben gemaakt, of die van ons zijn gemaakt, dat zouden de laatste foto's kunnen zijn. Oude mensen moeten sterven. Dat weet Isaac. Maar jonge mensen kunnen ook sterven. Kijk, en dat geeft Isaac zo heel eerlijk aan tegenover zijn zoon. Ik denk dat dat goed is. Niet om te gaan somberen, maar wel om de realiteit onder ogen te zien. Om ons leven altijd te plaatsen in het licht van de ernst van de eeuwigheid. Juist, gemeente, ook wanneer er blijde en goede dagen zijn. Juist als de zon schijnt over ons leven, dan moeten wij ook beseffen dat we broze, vergankelijke mensen zijn. Niet als een doel op zich, want dat maakt een mens alleen maar somber. Maar opdat het ons met de nood van onze sterfelijkheid, van ons vergankelijke bestaan, mag uitdrijven tot de God des levens. Tot die God van wie de dichter het zegt, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Dat is het eerste wat Isaac tegen zijn zoon zegt. En als Isaac dat zegt, dan heeft dat de achtergrond van... In Israël was het de gewoonte dat als een vader voelde dat het einde van zijn leven naderde... dan riep hij zijn zoons bij zich om hen een zegen te geven. En die zegen die gegeven werd aan de zoons, die had zeker in de tijd van de aartsvaders het karakter van een profetie. Dat was niet alleen maar een zegenwens, mijn zoon, ik hoop dat het u goed mag gaan, maar dat was een zegen die werd uitgesproken, zoals Rebecca het verderop in dit teksthoofdstuk zegt, voor het aangezicht des Heren. Dat wil zeggen, in naam van de Heren. En de Heren zou dat woord ook gaan uitwerken. Zo herkennen wij dat ook als we Genesis verder lezen. Dan lezen we over hoe Jacob in zijn levensavond ook al zijn zonen bij zich roept. En één voor één gaat hij ze zegenen. En één van de zoons, soms de oudste, maar niet altijd, bij Jacob ook niet de oudste. Die krijgt dan de grote zegen, de eerstgeboortezegen. En in die zegen wordt van Gods wegen voorzegd wat er allemaal zou gaan gebeuren. Profetische zegen. Die zegen, die gaat Isaac leggen op zijn... Ja, daar moeten we even over nadenken, gemeente, vanmorgen. Want daar wordt vaak overheen gelezen, maar die wil Isaac gaan leggen op zijn ene zoon. Dat is heel opmerkelijk. Het was onder de aartsvaders de gewoonte dat ze al hun zonen riepen. En al die zonen kregen een zegen. De een een andere zegen dan de ander, maar allemaal een zegen. Jacob roept al zijn zonen. Jozef zegen straks zijn beide zoons. Maar Isaac roept alleen Esau. En dan gaan we nog verder. En we komen bij het tweede wat Isaac zegt, vers 3. Nu dan, neem toch uw gereedschap, uw pijlkoker en uw boog en ga uit in het veld en jaag mij een wildbraad en maak mij smakelijke spijzen zoals ik ze gaarne heb en breng ze mij dat ik eten. Dat is heel opmerkelijk eigenlijk dat er zo staat. Isaac geeft Esau de opdracht om zijn pijl en boog te pakken, op jacht te gaan. Hij moet een dier schieten, dat dier moet geslacht worden, van het vlees moet een smakelijke maaltijd bereid worden, een wildbraad. En daar wil Isaac dan nog een keer goed van eten. Dat is vreemd, toch? Als iemand zegt, ik weet de dag van mijn dood niet, maar ik weet wel dat de dood dichtbij gekomen is. Als iemand van plan is om de zegen te gaan geven aan een van zijn zoons, maar dat Isaac dan begint over een goede maaltijd. Waarom doet Isaac dat? Er zijn verschillende verklaringen voor. Er zijn uitleggers die zeggen, zo probeert Isaac nieuwe kracht te krijgen om die zegen echt te geven. Maar ik geloof dat Isaac die krachten nog wel had. Daar had hij geen goede maaltijd voor nodig. Er zijn andere uitleggers die zeggen, Isaac wil naar Esau toe toch nog eens een keer benadrukken dat er iets was overgebleven van de band die er al die jaren al was. Maar dat was wel een hele oppervlakkige band dan. De band dat Isaac het lekkere eten waar Esau voor zorgde zo waardeerde. Ik probeer het maar even naar onze tijd door te vertalen, gemeente, want wij moeten altijd proberen om Gods woord ook met het oog op de praktijk te lezen. Maar als dat nou alles is, het is natuurlijk helemaal niet verkeerd. Dat vader Isaac met zijn zoon Esau eens een keer goed at en een maaltijd kon waarderen, dat is ook een gave van de Heere, natuurlijk. Maar als dat nou alles is, hè? Als dat nou alles is, dat je met je kinderen een keer gezellig, het is een voorrecht natuurlijk, maar dat je met je kinderen eens een keer goed gezellig kunt eten. Of als dat nou alles is, als je met je vrienden erop los kan drinken. Als dat nou echt alles is, En je moet in de avond van je leven, als het sterven dichterbij komt, dan je zoon bij je roepen en dan zeg je, ga nou nog eens een keer een maaltijd voor me klaarmaken. Dat is toch wel heel erg arm. Als Esau daar straks bij het graf van zijn vader staat en hij zegt, dat was mijn vader die zo van lekker eten hield. Ik bedoel het niet plat, maar als dat nou echt alles is. Dan ligt er over die woorden van de oude Isaac toch iets heel erg triests. Isaac was een man die de Heere vreesde. Maar het is wel steeds verder naar beneden gegaan in zijn leven. Isaac is wat de Bijbel noemt verachterd in de genade. Ja, en dan toch nog dat derde. Dat toch ook wat Isaac zegt aan het slot van vers 4. Opdat mijn ziel u zegene eer ik sterf. Dat toch ook wel. Isaac wil dus ook aan die onverschillige, harde, afdwalende Esau een zegen, zelfs de grote zegen meegeven. De zegen die sprak over dat we in alle dingen afhankelijk zijn van God. Maar die zegen die ten diepste ook sprak van de komende Christus. Die zegen, daar wil Isaac ook met Esau over spreken. Die zegen wil hij over het hoofd van Esau uitspreken, op Esau leggen. En dat is natuurlijk voor een deel toch wel weer goed. Als een oude vader of moeder, een opa of een oma in de levensavond, als u moet zeggen, ik ben oud geworden en ik weet de dag van mijn dood niet, maar als u de gelegenheden aangrijpt om te spreken over de zegen van de Heere, maar tegen je kind of tegen je kleinkind te zeggen, zoek de zegen toch bij de Heere. Om het te vragen, zoek je die zegen? Maar als Isaac de zegen op Esau wil leggen, ja, dan moeten we toch ook nog wel zeggen, en u merkt, er liggen als het ware verschillende lagen in deze geschiedenis. Zo moeten we er ook op letten. Als hij de zegen op Esau's hoofd wil leggen, ja, dan ligt er toch ook nog weer ongehoorzaamheid in. Waarom heeft vader Isaac zijn zoon Jacob ook niet geroepen? Om hem ook te zegenen. En waarom is zij hier niet gehoorzaam aan dat woord dat de Heere al bij de geboorte van die jongen 77 jaar geleden had gesproken. De meerdere zal de mindere dienen. Matthew Henry in zijn bekende Bijbelverklaring, die gaat zo de mogelijkheden wat langs. Die zegt, zou het misschien kunnen dat Isaac niet heeft geweten van dat woord, dat had de Heere tegen Rebecca gezegd. De meerdere zal de mindere dienen. Zou het kunnen dat Isaac dat niet wist? Kan niet zo waarschijnlijk. Zou het kunnen dat hij er niet zo goed over nagedacht heeft? Kan ook niet zo waarschijnlijk. Zou het kunnen dat hij het niet begrepen heeft? Het is mogelijk. Gemeente, ik denk dat er nog iets anders heeft gespeeld in het leven van Isaac. En dan komt hij toch opeens wel heel dichtbij. Ik denk dat Isaac het niet eens geweest is met Gods soevereine weg. God ging in zijn soevereine majesteit een weg waarin hij zei, in de lijn van uw tweede zoon Jacob wil ik werken. Uit hem zal de kerk voortkomen. En uit hem zal de Christus voortkomen. Jacob zal de grote zegen ontvangen. De meerdere, Esau, die zal de mindere Jacob dienen. En als we de geschiedenis van Isaac lezen, dan krijgen we de indruk dat Isaac het niet eens is geworden met Gods soevereine weg. En dan komt Isaac opeens dichtbij. Dicht bij mensen die misschien ook vanmorgen wel moeten zeggen: Heere, uw weg is in het heiligdom. En kan die weg niet narekenen. En ik weet vanuit uw woord wel dat uw doen enkel majesteit is, maar om en u voor te buigen. Wat is dan nodig, gemeente, dat gebed om eenswillend gemaakt te worden met de Heere? Heere, maak mijn zondige, gebrekkige wil eenswillend met uw heilige, majesteitelijke wil. Stem van de oude Isaac. Daar zit dus iets teleurstellends in, iets triests in. Er zit ook iets goeds in, dat hij met zijn zoon over de zegen wil spreken. En tegelijkertijd ook iets zondigs, dat hij die zegen wel aan Esau wil geven, maar niet aan Jacob. En als we Isaac zo nog eventjes voor ons proberen te zien, oud, blind geworden, dan is Isaac in dat opzicht ook een waarschuwend voorbeeld. Heel bijzonder voor mensen die de Heere mogen vrezen en die misschien op deze zondag wel heel dicht bij de Heere mogen leven. Die net zoals Isaac vroeger hun knieën mogen buigen en de Heere mogen zoeken in het veld. Want dat staat er van Isaac, zo komen we hem een van de eerste keren tegen. Isaac biddend in het veld, nog voor hij getrouwd is. En later Isaac op zijn knieën naast zijn vrouw Rebecca, samen biddend en worstelend met het verdriet dat ze geen kinderen kunnen krijgen. Isaac, man van gebed, man van vrede ook, als u Genesis 26 zo voor uzelf nog eens leest en overdenkt. Innemende figuur. Maar in de latere jaren van zijn leven laat hij zich steeds meer leiden door zijn zintuigen. Door zijn smaak. Door wat hij smakelijk vindt. Door wat hem kan bekoren. Wat hij, om het maar gewoon te zeggen, wat hij lekker vindt. En dan komt die genade als het ware zo onder de as te liggen in zijn leven. Dan gaat er zo weinig meer van deze oude Isaac uit. We gaan luisteren naar de tweede stem, de stem van Rebecca. Vers 8. Daar horen we Rebecca zeggen: nu dan, mijn zoon, en ze spreekt nu tegen Jacob. Nu dan, mijn zoon, hoor mijn stem in hetgeen dat ik u gebied. Rebecca heeft alles in stilte aangehoord. Hoe haar man Isaac heeft gezegd: ik ben oud geworden, ik weet de dag van mijn dood niet. Ga uit, ga op jacht, maak een smakelijke spijzen, wildbraad voor me, breng het. Dan ga ik u zegenen met heel mijn hart, met heel mijn ziel. Ze heeft het allemaal gehoord. Ja, wat moet Rebecca dan? Het is altijd makkelijk, gemeente, om bij een geschiedenis de vraag te stellen: wat had ze moeten doen, want wij moesten het maar eens zijn geweest, ik en u. Maar als we die vraag toch zo aan elkaar stellen, wat zou nu goed zijn geweest? Ja, als Rebecca naar haar man was gegaan. En als ze had gezegd tegen Isaac: Isaac, weet je het niet meer? Wat de Heere 77, 78 jaar geleden heeft gezegd. Hoe hij toen heeft gesproken en heeft gezegd: de meerdere zal de mindere dienen. Isaac, je moet toch niet alleen een zegen geven aan Esau, maar ook aan Jacob. En de grote zegen is toch ook voor Jacob. Wat had Rebecca moeten doen? Ze had toch aan de man moeten vragen: Isaac, zullen we nog eens datgene doen wat we zo vaak hebben gedaan aan het begin van ons huwelijk? De Heere bidden in elkaars aanwezigheid samen. Dat misschien ook wel heel lang geleden is in uw leven dat je zelf gebeden hebt, persoonlijk. Of als het misschien wel heel lang geleden is dat u echt samen gebeden hebt, maar dat u dat eerlijk voor Gods aangezicht gaat belijden en gaat zeggen, Heere, wil u nog horen? Wil u ons de weg wijzen? Dat was toch de weg geweest voor Rebecca. Als ze dat had mogen doen, en dat doet ze niet. Mag ik het vanmorgen zo zeggen, gemeente Rebecca, kiest ervoor. Ze kiest ervoor om niet met haar man Isaac te spreken, maar om haar man Isaac te gaan bedriegen. En daar is geen verontschuldiging voor. Dat is iets aangrijpends, dat is iets ernstigs. Laten we eens luisteren naar wat het plan is, wat ze precies voorstelt. Ze zegt het in vers 6 tegen Jacob, ik heb uw vader tot Esau, uw broeder, horen spreken. En dan komen al die woorden die Isaac had gezegd en dan de opdracht. Hoor mijn zoon mijn stem in hetgeen dat ik u gebied. En dan geeft ze Jacob de opdracht om naar de kudde te gaan. En om daar twee geitenbokjes te nemen. En die geitenbokjes moeten geslacht worden. En de beste delen van die twee bokjes, ja, die zal zij bereiden tot een smakelijke maaltijd. En die zal ze dan wel zo kruiden en zo klaarmaken dat het net lijkt alsof Isaac een wildbraad aan het eten is. Dat is het plan van Rebecca. Rebecca die woorden van de Heere van zoveel tientallen jaren geleden niet vergeten is. Rebecca die er naar uitziet dat de Heere die belofte gaat vervullen in het leven van haar zoon Jacob. De meerdere zal de mindere dienen. En Rebecca die, en we moeten ons maar even proberen te verplaatsen in de persoon van Rebecca. Rebecca die ook vreest dat het op dit punt in de geschiedenis mis zal gaan. Want die eerstgeboortezegen die een profetisch karakter had, die staat op het punt om gelegd te worden op het hoofd van Esau. En dat kan niet. Dat had de Heer heel anders gezegd. Maar nog een keer, in plaats van dat Rebecca dan ook zelf op de knieën komt en zegt, Heere, maar denk toch aan wat u gesproken hebt. U hebt toch gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Heere, doe gelijk gij gesproken hebt. In plaats van dat Rebecca de dingen in Gods handen legt, niet onverschillig. De Heere zal het wel voleinden en de Heere zal het wel voltooien. En hij zal zijn woord wel uitvoeren en zijn belofte vervullen. Komt allemaal wel goed, daar hoeven we niet over na te denken. Nee, zo niet. Maar biddend verwachtend en toch de dingen in Gods hand gevend. Nee, maar dat doet Rebecca niet. Rebecca denkt, met eerbied gesproken, dat ze de Heere wat moet helpen. Op dit kritieke punt, als de zegen bijna gelegd wordt op Esau, grijpt Rebecca eigenmachtig in. En dan zit er dus ook in die hele gestalte van Rebecca iets dubbels. Dat ze zo gericht is op de zegen van de Heere, dat ze zo wil leven bij dat woord dat de Heere eenmaal tot haar gesproken had, dat is goed. Maar dat ze de Heere ten diepste niet zo vertrouwt, dat ze de dingen in zijn hand legt, biddend, verwachtend. Dat ze ingrijpt en dat ze de Heere als het ware wil helpen in het vervullen van zijn belofte. Dat ze de dingen op haar tijd naar zich wil toetrekken met een plan van leugen en van bedrog, dat is natuurlijk niet goed. Gemeente, hoe staan wij tegenover het spreken van God? Een van de eerdere preken hebben we Esau en Jacob al tegenover elkaar gezien. En toen hebben we gehoord dat Esau heel onverschillig stond tegen de zegen van God. Het interesseerde hem ten diepste niks. En Jacob was er door genade op gericht geworden. En de zegen van de Heere was voor hem alles geworden. Maar ook al ben je door genade gericht geworden op de zegen van de Heere. En is dat voor je alles geworden. Al zoek je die zegen. Dan komt er vanuit de geschiedenis van Jacob en van zijn moeder Rebecca nog wel de vraag. Hoe zoeken we die zegen? Als Jacob dat plan hoort, en we gaan terug naar de geschiedenis. Als Jacob dat plan hoort van zijn moeder. Hij moet naar de kudde gaan, hij moet die twee geitenbokjes nemen, moet geslacht worden, straks bij zijn vader gebracht worden, in een weg van leugen en bedrog, dan deinst Jacob toch nog terug. Kijkt u maar in vers 11 en vooral vers 12. Toen zei Jacob tot Rebecca zijn moeder, zie, mijn broeder Esau is een harig man en ik ben een glad man. Misschien zal mijn vader mij betasten en ik zal in zijn ogen zijn als een bedrieger. Zo zou ik een vloek over mij halen en niet een zegen. Jacob is er toch nog niet helemaal gerust op. In Jacobs hart klinkt nog weer een andere stem, de stem van zijn geweten. Kan dat wel? Mag dat wel? Zal deze weg niet uitlopen op precies het omgekeerde van wat we zoeken? We zoeken de zegen, maar straks komt de vloek over ons. Het is een voorrecht als je de stem van je geweten hoort. En het is ook zaak om over je geweten nooit heen te stappen, om die stem van je geweten, die overtuiging in je binnenste die zegt het is niet goed wat je doet. Het is niet goed de weg waarop je wandelt, keer terug. Om die stem van je geweten niet het zwijgen op te leggen. Want de stem van je geweten is, de oude schrijvers zeggen, een gedeputeerde van God. Een afgevaardigde van God. Net zoals de mensen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland gedeputeerden worden genoemd, afgevaardigden worden genoemd. Zo is het geweten eigenlijk een afgezant van God. Nee, dat geweten kan zich nog wel eens een keer vergissen. Dat geweten is ook niet onfeilbaar. Maar als dat geweten in je binnenste spreekt, klinkt er iets van de stem van God in je binnenste. Ga terug. Ga niet verder op die weg. Misschien dat er vanmorgen wel iemand onder ons is of met ons meeluistert die bij deze woorden schrikt en zegt, die stem van het geweten die herken ik in mijn hart. Een afgevaardigde van God. En ten diepste zegt de Heer het in je geweten, ga terug. Zo was het ook bij Jacob. Jacob hoorde die stem van zijn geweten en vanuit zijn geweten gaat hij het nog zeggen. Maar straks wordt die zegen een vloekmoeder. Moeten we niet doen. En dan dat erge dat moeder Rebecca over de stem van het geweten van haar eigen kind heen gaat walsen. En dat moeder Rebecca zegt in vers 13, uw vloek zij op mij, mijn zoon. Als u dan getroffen zou worden door een vloek, laat die vloek dan op mij komen, dan neem ik hem van u over. Dat kon Rebecca helemaal niet. Maar dat zegt ze je wel. En dan zegt ze erachteraan, hoor alleen naar mijn stem. Wat is Rebecca? En Rebecca was ook een vrouw die de Heere vreesde. Maar wat is Rebecca hier ook ontzettend ver van haar plaats. Want Rebecca had natuurlijk moeten zeggen, Jacob, je hebt gelijk, zullen we nu samen gaan luisteren naar de stem van de Heere. Maar ze zegt, hoor nu alleen naar mijn stem. Vaders, moeders onder ons, ik spreek mezelf ook aan. Naar welke stem luisteren wij en naar welke stem zoeken wij dat onze kinderen luisteren? Is het hoor naar mijn stem of is het hoor naar Gods stem? Zoeken wij samen de stem van de Heere te vernemen, te beluisteren naar wat Hij zegt in zijn woord? En daar gaat Jacob overstag. Hij haalt die geitenbokjes, brengt ze bij zijn moeder. Zijn moeder maakt er in de haast een smakelijke maaltijd van, die lijkt op wildbraad. En moeder Rebecca die overkleedt de gladde armen van Jacob nog met de vellen, de huiden van de geitenbokjes. En de hals van Jacob wordt daar ook mee overtrokken. En zo gaat Jacob dan in de richting van zijn vader. Wat hadden ze nu zo pijnlijk nagelaten, gemeente? Dat is wat we zo meteen eerst willen gaan zingen met de woorden van Psalm 22. Vertrouw op hem, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Niet lijdelijk afwachten, maar biddend Gods tijd verwachten. En dat geldt ook wanneer u de zegen van de Heere en zijn gunst zoekt. Om biddend aanhoudend de zegen van de Heere te verwachten. We gaan er eerst van zingen, Psalm 22, 12e vers. We hebben geluisterd naar de stem van Isaac. We hebben geluisterd naar de stem van Rebecca. En tenslotte willen we nog luisteren naar de stem van Jacob, vers 22, waarover die stem gezegd wordt. De stem is Jacobs stem, maar de handen zijn Esau's handen. Daar staat Jacob, in de kleren van zijn broer Esau, met die geitenvellen over zijn armen getrokken, om zijn nek heen gedaan. Daar staat hij met de maaltijd die zijn moeder bereid heeft. Daar staat hij met leugens en met bedrog. Daar staat hij met een kloppend hart bij zijn oude blinde vader. Daar staat hij die aan de ene kant gericht is op de zegen van de Heere. En die is hem alles waard. En daar staat hij tegelijkertijd als een man die die zegen wil krijgen in zijn eigen weg en niet in de weg van God. Dat is waar het ten diepste hier over gaat, Jacob. Ja, en dan moet Jacob zich bedienen van heel wat leugens. Telt u maar even mee in de geschiedenis. Allereerst vers 18 en 19. Jacob komt tot zijn vader en zegt, mijn vader. En hij zei, zie, hier ben ik, wie zijt gij, mijn zoon? En dan komt het 19 het begin. Jacob zei tot zijn vader, ik ben Esau, uw eerstgeborene. Leugen. De eerste leugen. Maar Isaac vertrouwt het niet. En Isaac gaat zeggen in vers 20, hoe is dit dat je het zo haast gevonden hebt, mijn zoon? Hoe kan dat? Het is nog maar even geleden dat ik u erop uitgestuurd heb om op jacht te gaan. En u bent in een hele korte tijd alweer terug met een maaltijd. Hoe is dat mogelijk? En dan komt die tweede leugen van Jacob en die is nog veel erger. Jacob zegt, omdat de Heere uw God dat heeft doen ontmoeten voor mijn aangezicht. Met andere woorden, de Heere heeft ervoor gezorgd dat ik de tent nog maar even uit was en toen zag ik al een dier en dat schoot ik en dat raakte ik. En daar hebben we maaltijd van gemaakt. Ik ben Esau en de Heere heeft gezorgd dat ik snel een dier kon vinden. Maar Isaac is er nog niet gerust op. En hij kan dan wel niet meer zien, maar hij kan zijn andere zintuigen nog wel gebruiken. Hij kan tasten, zoals een blinde tast. En hij kan ruiken. En hij zegt in vers 21, nader toch dat ik u betast, mijn zoon, of ge mijn zoon Esau zijt of niet. Laten we wel bedenken, gemeente, al die woorden van vader Isaac zijn eigenlijk kloppingen geweest op het geweten van Jacob. Al die keren heeft de Heere als het ware weer op het geweten van Jacob geklopt. Was het de bedoeling natuurlijk dat Jacob eerlijk zou worden en zou zeggen, vader, ik wilde met list en bedrog tot u gaan, maar ik ben Jacob, ik zal het maar eerlijk zeggen, Esau komt straks. Maar Jacob komt dichterbij, vers 22, en zijn vader Isaac betast hem en hij zegt, de stem is Jacobs stem, maar de handen zijn Esau's handen, want hij voelt natuurlijk dat vel van dat geitenbokje. En dan vers 24 nog een keer, hij zei, zijt ge mijn zoon Esau zelf, bent u het echt? En dan liegt Jacob nog een keer. Hij zei, ik ben het. Jacob op het pad van leugen en van bedrog. En de ene zonde gaat in deze geschiedenis als het ware hand in hand met de andere zonde. Want Jacob overtreedt niet alleen het gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken. Dat natuurlijk ook. Maar eigenlijk is hij hier ook de zegen weg aan het stelen. Gij zult niet stelen. En hij is toch ook bepaald zijn ouders niet aan het eren als hij hier zijn vader zo bedriegt in zijn blindheid. Eer uw vader en uw moeder. En het ergste van alles in de handelwijze van Jacob is misschien wel datgene wat hij als tweede zei. De Heere uw God heeft het zo haast doen ontmoeten voor mijn aangezicht. Hij schroomt niet om de naam van de Heere ijdel te gebruiken en te betrekken in zijn leugen. Een zonde komt nooit alleen. Zonde is een weg waarin de ene zonde als het ware de volgende zonde voortbrengt en oproept. Als je iets doet wat niet goed is, wat verkeerd is, dan heb je de neiging om dat vervolgens met leugens toe te gaan dekken. En daar kan weer een volgende zonde op volgen, noemt u maar op. Wel op dat spoor zien we Jacob hier gaan. En uiteindelijk, ondanks heel veel aarzelingen, gaat vader Isaac hem dan toch die grote zegen geven. Eerst eet hij nog, vers 25, en dan vers 26. En zijn vader Isaac zei tot hem, kom toch bij en kus mij mijn zoon. Jacob, kom dichterbij, hij kust hem. Isaac ruikt de geur van de kleren van Esau en dat neemt de laatste aarzeling weg. Hij zegt in vers 27, de reuk van mijn zoon is als de reuk van het veld het welk de Heere gezegend heeft. En dan volgt er een drievoudige zegen, vers 28 en 29. Het slot van onze tekst, van ons teksthoofdstuk. Zo geven u dan God van de dauw des hemels en de vettigheden der aarde en menigte van tarwe en most. Dat is het eerste. Isaac spreekt onwetend over Jacob de zegen uit van overvloed. God de Heere geven u van de hemel dauw, dat betekent de vruchtbaarheid. En most, dat is ongegiste druivensap en koren. Producten van het land, overvloed, dat is het eerste. En de tweede zegen die daarbij hoort, vers 29. Volken zullen u dienen en natiën zullen zich voor u neerbuigen. Wees heer over uw broeders en de zonen van uw moeder, dat zijn natuurlijk ook de broers, zullen zich voor u neerbuigen. Dus Jacob krijgt hier inderdaad die eerste plaats, die vooraanstaande plaats in het gezin. De eerstgeboortezegen. Overvloed, dat was het eerste. Maar ook macht en kracht, dat is het tweede. En dan het derde, het slot van vers 29. Vervloekt moet hij zijn wie u vervloekt. En zo wie u zegent, die zij gezegend. Daar klinkt iets in door van de gunst en van de zegen die aan Jacob beloofd wordt. Iemand zegt vanmorgen, ik vind toch een beetje tegenvallen, dominee. Die zegen die hij krijgt. Nou ja, hij krijgt koren en most, overvloed. Hij krijgt een vooraanstaande plaats, macht. Wie hem zegent, die wordt gezegend. En wie hem vloekt, die wordt vervloekt. Dus hij krijgt ook bescherming en zegen. Maar het valt toch een beetje tegen. Ja, dat is ook wel zo. Waarom is dat zo? Spreekt Isaac hier dan niet profetisch? Spreekt Isaac hier toch niet namens de Heer? Is het misschien dan toch niet die grote zegen die hij hier weggeeft? Ja, het is wel de grote zegen. Straks, als Esau nog bij Isaac komt, dan moet Isaac het zeggen. Ja, mijn zoon, ik kan u nog wel een zegen geven, maar de grote zegen niet meer. Die heb ik aan Jacob gegeven. Dus dit is de grote zegen. En toch valt het een beetje tegen. Toch ligt er als het ware een sluier over. God legt er een sluier over. Want dacht u, dat de Heere een weg van leugen en van bedrog, een weg waarin een mens de zegen van God eigenhandig naar zich toetrekt, zonder die zegen echt op Gods tijd en in Gods weg uit zijn handen te ontvangen, dat de Heere die weg zegent. Dat de Heere op die weg troost en vrede wil schenken. Nee, daar heeft de Heere Jacob ook helemaal niet voor over. Jacob krijgt hier wel de eerstgeboortezegen. Maar Jacob heeft verderop in zijn leven nooit troost en vrede gehad van deze zegen. Jacob heeft zich ook, gaat u de geschiedenis maar na, nooit kunnen beroepen op deze zegen. En daarom is het zo'n wonder wat de Heere in Jacobs leven vervolgens wel gaat doen. En dan blik ik met u heel kort vooruit, maar dat is wel nodig, want anders dan begrijpen we ten diepste onze tekst van vanmorgen niet goed. De Heere gaat Jacob leren dat hij die zegen van God alleen maar kan ontvangen in Gods weg, niet in zijn eigen weg. In Gods weg, waar Jacob als een berooide, arme vluchteling met zijn hoofd op een steen bij Bethel ligt te slapen. Hij heeft helemaal niks meer, alleen nog een staf en een kruikje met olie, zegt de Bijbel. Maar als Jacob op de vlucht is gegaan voor zijn broer Esau en hij ligt daar te slapen, dan gaat God bij hem vandaan, onverdiend, de hemel openen en dan gaat God woorden van zegen spreken, Bethel. Maar dan is dat op Gods tijd en in Gods weg. En als Jacob dan vele jaren later, na zijn vlucht naar zijn oom Laban, weer terugkomt bij de grens van het beloofde land, dan houdt God hem tegen. En dan gaat God de zonde van zijn bedrog en van zijn oneerlijkheid terugbrengen bij Peniel. En dan leert de Heere aan Jacob dat Jacob de zegen niet kan krijgen door hem naar zich toe te halen op zijn moment. En dan leert de Heere dat Jacob die zegen ook helemaal niet verdiend heeft, maar dat hij naar recht buiten het land moet blijven. Daarom worstelt de Heere met Jacob en houdt de Heere Jacob als het ware tegen. En dan leert de Heere toch ook, wonder van genade, dat in de weg van dat aanhoudend worstelen met God om de zegen, daar waar Jacob het van de Heere verliezen moet, de zegen uit genade geschonken wordt. Daar ziet u Jacob, ik laat u niet gaan, Heere, tenzij gij mij zegent. En in die weg krijgt Jacob, en dat is een groot wonder, gemeente, dat is ook evangelie van morgen, krijgt Jacob toch de zegen. Een leugenaar, een bedrieger, een zondaar in zichzelf. En God werkt niet over de zonde heen, maar brengt die zonde thuis bij Jacob. Maar in een eerlijke en in een rechte weg gaat de Heere dan toch zijn zegen geven. Ik heb God gezien, zegt Jacob bij Peniel, van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Hoe kan dat nu? Dat moet maar voor ons de vraag worden. Hoe kan dat nu? Dat een jongen die, een man is het hier natuurlijk al, een man van 77, maar een man die zo oneerlijk is geweest. Die zijn broer zo heeft bedrogen, zijn vader heeft bedrogen. Hoe kan het dat hij toch nog de zegen krijgt? Nog een keer gemeente in een eerlijke weg waarin de Heere de zonde niet goed praat en niet over de zonde heen werkt. Maar hoe kan dat nu? Dat kan alleen vanwege die grote zoon van Jacob. Mag ik tenslotte de lijn doortrekken naar hem, De Heer Jezus Christus. Wij hebben vanmorgen in gedachten gezien een zoon die naar zijn vader ging in een weg van leugen en van bedrog en hij was uit op de zegen. Maar ik predik u vanmorgen, nee, het woord predikt u vanmorgen, een andere zoon. De zoon. In wiens mond geen leugen is geweest, nooit. En geen bedrog is. En die naar zijn vader toegegaan is. Niet om de zegen, maar om de vloek. Christus, die het tegen zijn vader heeft gezegd, al in de stilte van de eeuwigheid, mijn vader. Leg de vloek van de toorn van u over de zonde toch op mijn schouders en op mijn rug. Want ik zal die vloek wegdragen voor al de schapen en al de lammeren die u mij geeft. Vader, leg die vloek toch op mij. Jacob kwam om de zegen, maar Christus kwam om de vloek van zijn vader te ontvangen. De vloek, het oordeel over de zonde. En hij is die grote vloekdragende borg en zaligmaker. Mag ik hem, gemeente, zo vanmorgen aan het einde van de prediking voor u uitschilderen. Zo is hij door de poort van Jeruzalem gegaan. Als een vervloekte de stad uitgeworpen. Zo is hij naar Golgotha gegaan. Zo heeft hij zich laten vastnagelen aan dat vloekhout van het kruis dat hij eerst zelf gedragen heeft. Om in die weg de vloek over leugenaars en over bedriegers en over moordenaars en over hoereerders en over doodslagers en over haters weg te nemen. En op grond van dat werk kan hij de zegen nog geven aan mensen die het moeten erkennen en moeten leren. O Heere, ik heb de vloek verdiend. Door zijn werk, verdiend door hem, is het dat zondaren die net als Jacob zo bedriegelijk en zo oneerlijk zijn op de bodem van hun hart. En misschien ook wel in de weg van hun leven. Eerlijk kunnen worden gemaakt door hem. En daarom kan de grootste zondaar van morgen nog zalig worden. Wie u ook bent. Waar u vandaan komt. Wat uw levensweg is. Wat er ook allemaal gebeurd is in je leven. Maar in een rechte weg. Niet in de weg waar we de zegen van de Heere op een achternamiddagje eventjes uit zijn handen stelen. Maar in een rechte weg waarin de Heere een arme, een schuldige zondaar laat overblijven. Je eerlijk gemaakt wordt voor God. Je zonde voor hem mag gaan belijden. Voor hem mag buigen. Maar ook uit zijn handen. Uit zijn doorboorde handen. Zegen mag ontvangen voor vloekwaardigen. Geliefde gemeente, heb u die Christus nou nodig gekregen? Daar hoef je nou niet de beste voor te zijn. Daar hoef je nou niet goed voor te zijn. De grootste van de zondaren van morgen wordt geroepen. Maar ook de oneerlijkste van de zondaren van morgen wordt nog geroepen. Degene die zijn weg altijd nog in leugen en bedrog gegaan is. Degene die je misschien heel andere zonde op nahoudt. U wordt nog geroepen in hem en uit hem is er kracht om uw leven, om uw hart te veranderen. Zoek hem dan toch. En leef en veracht deze grote zegen in de Heer Jezus Christus toch niet. Want het zal wat zijn als je eenmaal voor God staat. En de Heere zou tegen je moeten zeggen, je was oneerlijk. Maar je hebt ook nooit om eerlijkmakende genade gevraagd. Je was blind. Maar je hebt me nooit nodig gehad als degene die je ogen opende Je was iemand die zijn weg ging in zonde. Maar toen Christus als de zaligmaker van verloren zondaren werd gepredikt, toen heb je me veracht, toen heb je me aan mijn plaats gelaten. O gemeente, meer dan Jacob is hier. Wel gelukzalig is hij, is zij, die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting is van de Heere zijn God. Hij is het die de gebogene opricht. Hij is het die blinden schenkt het liefelijk licht. Hij is het die armen en nooddruftigen helpt, die weduwen en wezen ondersteunt. Dat we dan die God van Jacob te voet mogen vallen, nu het nog kan, om die zegen bij hem te zoeken. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wij smeken van u. Bewaar ons voor de onverschilligheid van Esau. Maar zelfs een Esau kan in de weg van echte bekering bij u nog een Jacob worden. Bewaar ons voor het bedrog van Jacob. Maar zelfs een bedrieger als Jacob kan nog zalig worden door eerlijkmakende genade. En daarom schenk die genade en werk die genade in ons midden. Heere, er ligt veel waarschuwing in het gedeelte van vanmorgen, maar er lag ook evangelie in. U wilde God van Jacob genaamd worden. Blinden schenk het lieflijk licht. Wie in het stof lag neergebogen, wordt er u weer opgericht. Heere, zegen uw woord, breng ons vanmiddag weer samen. Vergeef het zondige. Bewaar ons allen. Help ons ook als het moeilijk is. En Heere, als we misschien als ouders of als man of vrouw wel met pijn in het hart terugdenken aan alle tekorten en alle zonden, ook tegenover de man of vrouw die ons misschien al ontvallen is, tegenover de kinderen tot wie we niet meer die mogelijkheid van ingang hebben als dat we het vroeger hadden. Och Heere, vergeef en schenk ook in die omstandigheden uw genade. Om Christus wil. Amen. We willen nog luisteren naar Psalm 119, het 17e vers. En in gedachten zingen we dat gebed mee. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. Dan houd ik die. Hoe licht, hoe gemakkelijk mijn ziel ook dwaalt. Dan zal zich het hart met mijn daden paren. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.